Het was Goede Vrijdag, een paar weken geleden. En ik overhoorde een kind van ongeveer 10 vragen aan zijn of haar moeder. Wat is het vandaag? Want ze waren vrij van school. En ik weet toevallig dat dat gezin niks met het geloof in Jezus Christus heeft. En de moeder hoorde ik antwoord geven van, het is een dag waar een heleboel mensen naar de kerk gaan. En zo is het in de wereld, zo is het in ons land. Een land waar decennia geleden mensen nog lazen in de Bijbel in grote getalen, is het nu dat ze niet eens weten wat de vakantiedagen, die voor onze christelijke vakantiedagen zijn, dat ze niet weten wat dat betekent. En vandaag is Pinksteren. In ons land wordt steeds gezegd, het is Pinksterweekend. Het is morgen tweede Pinksterdag. Wij in Zuid-Afrika groeiden op met een aantal van de feestdagen. Hemelvaart was een vakantiedag, maar Pinksteren in die zin was niet een vakantieweekend of zo. Zo, het ging vaak in die zin voorbij. Maar in ons land spreken velen over het Pinksterweekend. Maar weten we wat Pinkster betekent? En zo, ik wil een paar vragen stellen. En ik vraag, als je antwoord geeft, roep even uit dat ik het goed kan horen, maar ook de anderen. Zo, wat is Pinksteren? Wat herdenken we met Pinksteren? Uitstorting van de Heilige Geest. Wanneer wordt de Heilige Geest voor het eerst in het Oude Testament genoemd? Ik hoor niet. Genesis 1 vers 1. Dat klopt. De geest zweefde. En ik noemde vorige week wat er gebeurd was in Voorthuizen. En dat nadat ik een serie gepreekt heb over de Heilige Geest, mensen die in de kerk waren opgegroeid, een aantal van hen zeiden, we wisten niet dat er zoveel over de Heilige Geest in de Bijbel stond. Want wat ze gehoord hadden over de Heilige Geest is eng. En wat ze de zogenaamde manifestaties van de Heilige Geest vonden ze nog enger. En daarbij hadden ze een beeld. Maar al in de eerste vers van de Bijbel komen we de Heilige Geest tegen. Wie is in het Nieuwe Testament de eerste persoon die vervuld werd met de Heilige Geest? Ik hoor Elisabeth, ik hoor Johannes de Doper. Ja, oké. Ik hoor een aantal antwoorden. In de volgorde dat we het lezen staat het, Johannes de Doper werd vervuld vanaf zijn geboorte met de geest. Maar voordat hij geboren was, werd zijn moeder en zijn vader vervuld met de Heilige Geest. En beide Elisabeth en Zachariah, toen zij werden vervuld met de Heilige Geest, wat was de manifestatie van die vervulling? Het bewijs. Ja, maar toen hij vervuld werd, allebei profeteerden ze. Zo ze uiten hun vervulling met de geest werd geuit doordat ze gingen profeteren. Oké, deze hoeven jullie niet te beantwoorden, maar wat is het verschil tussen de doop met de geest en vervulling van de geest? Nou, die laat ik in jullie midden. Is er überhaupt een verschil? Nou, dat mogen jullie gaan doen als huiswerk. Hoe vaak is het nodig dat we vervuld worden met de Heilige Geest? Voortdurend? Dagelijks? Eén keer? Ja, daar hoor je al sommige antwoorden. Op de vraag, is er een verschil tussen de doop en de vervulling met de Heilige Geest? De Bijbel is er heel duidelijk over. Voortdurend vervuld met de Heilige Geest, dagelijks vervuld met de Heilige Geest, is nodig voor ons, ieder die gelooft in Jezus Christus. Oké, als we dan denken dat de uitstorting van de Heilige Geest gebeurde op Pinksteren, dat was 50 dagen na de opstanding van Jezus, Maar als we kijken naar het Oude Testament, dan zien wij dat de Heilige Geest werd selectief en beperkt uitgestort. Hij kwam op bepaalde mensen voor bepaalde functies en het waren voor in specifieke situaties. Het was niet wat wij vandaag de dag kennen, dat 3000 mensen op Pinksteren in één klap werden vervuld met de Heilige Geest. Het kwam hier en daar voor in het Oude Testament. Het was dan voor een specifiek doel, zoals ik zei. De Heilige Geest werd gegeven aan koningen, priesters, profeten, rechters of leiders, die daarvoor een speciale taak werden aangewezen en daarvoor de kracht van Gods Geest nodig hadden. En dan komen wij in Jesaja, waar Jesaja spreekt van een dag, in hoofdstuk 44. En in vers 3 zegt hij, want ik zal water gieten. Hij spreekt namens God. En hij zegt, God zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten. Nou, dat woordje gieten, uitstorten, is nog niet bekend geweest in het Oude Testament. De Heilige Geest daalde op en neer, maar hier wordt er gesproken van iets groters dan dat. Het is een uitgieten, een uitstorten. En mijn zegen zal ik uitstorten op jullie nakomelingen. En dan iets later door Joël beloofde God dat hij zijn geest zal uitstorten. En niet alleen op een paar mensen voor een specifiek doel, maar op al wat leeft. Dat betekent niet per se op iedereen die leeft, want we weten in de werkelijkheid dat dat niet gebeuren gaat, voor degenen die in Jezus niet geloven. Maar op alles wat leeft, er gaat geen uitzondering zijn of hij een priester is, of een profeet, of een dienaar achter de schermen. Op alles wat leeft en kind van God is, zal mijn geest worden uitgestort. Dan zegt Joël in vers 28 van hoofdstuk 2, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Dit was ongekend. Dit zou een revolutionaire gebeurtenis zijn. Het was iets dat men zich niks bij voor kon stellen. Maar deze belofte die uiteindelijk gedaan werd op deze wijze door Joël, de belofte van deze vervulling liet nog ongeveer 800 jaar op zijn wachten. Op zich wachten. 800 jaar. En toen kwam het periode dat wij kennen als het Nieuwe Testament, het periode van het Nieuwe Verbond, toen dat aanbrak. Toen was het dat Johannes de Doper vervuld werd vanaf zijn geboorte, dat Elisabeth vervuld werd, dat Zacharias vervuld werd. En enige tijd later werd Jezus geboren en toen hij gedoopt werd en uit het water opkwam, toen werd hij ook vervuld met de Heilige Geest. Maar dat was jaren later. En dan komt Jezus, hij begint aan zijn bediening en dan is Jezus op een gegeven moment komt hij bij het feest, paasfeest, en dan op de laatste en grote belangrijke dag zegt hij, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En hij zei dit over de geest, die zij die in hem geloven, die discipelen, die volgelingen van hem op dat moment, hij zei dit over de Heilige Geest, die zij, die geloven in hem, ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Maar klopt dat? Was hij er nog niet? Hij was er wel. Jezus was zelf gedoopt met de Heilige Geest. Maar hij was niet in zijn discipelen op de wijze dat Gods bedoeling was met dat van de uitstorting van de Heilige Geest werd voorspeld in Joël En Jesaja onder andere. En dan, dat was niet op de paasfeest, dat was tijdens de feest hoe heet het in Nederlands? Loofhuttenfeest. En dan komt, dat was in Johannes 7, dan komen we bij hoofdstuk 13. En wat viert Jezus in hoofdstuk 13? Paasfeest. Hij was de voeten van de discipelen en hij stelt het avondmaal in, maar hij doet dat bij het paasfeest. En dan komt Johannes 14 daarna, volgt op Johannes 13, logisch. En in Johannes 14 vertelde Jezus veel meer over de Heilige Geest. Zo hij zei daar, als iemand dorst heeft, laat hem komen naar mij. En hij zei dat hij dan zullen uit hun binnenste stromen van levend water gaan vloeien. En dat bedoelde hij daarmee, de Heilige Geest. Die nog komen zou in de wijze dat wij later gaan zien. En dan in hoofdstuk 14 zegt Jezus, ik wil jullie, jongens en dames, ik wil jullie wat meer vertellen over de Heilige Geest waarover ik het had in hoofdstuk 7. Jezus wist dat nu voor hem het beslissende moment gekomen was. Dat hij vanuit de wereld terug zou keren naar de Vader in de hemel. En dat gebeurde hoeveel dagen geleden? 10 dagen geleden. Het is niet allemaal belangrijk dat je al deze dingen weet, precies hoeveel dagen en welk feest en dat het was. Het is interessant en het is behulpzaam om dingen te begrijpen. Het belangrijke is uiteindelijk dat je weet wie de Heilige Geest is en dat je vervuld kan zijn met hem en alles wat daar zo bij gaat komen. Korte tijd voordat Jezus vervolgd en gekruisigd zou worden, vertelde hij dus aan zijn discipelen, ik zal weggaan. En het is goed dat ik wegga, ik ga om een plek voor jullie voor te bereiden. En als ik die plaats heb voorbereid, dan kom ik terug en dan neem ik jullie met me mee en dan kunnen jullie altijd bij mij zijn. Snapten de discipelen dat? No way. Snapten het niks van. Dan gaan we lezen en graag laten we dit samen opzoeken, Johannes 14. Want nu gaan we daar even een poosje blijven. Johannes 14. En in vers 16. Zo Jezus heeft gezegd, ik ga weg. En nou zegt hij in vers 16 van hoofdstuk 14. En ik zal de Vader vragen, bidden, en hij zal jullie een andere trooster geven, opdat hij bij jullie blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar jullie kennen hem, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar jullie toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij zien, want ik leef en jullie zullen leven. Het is heel raadselachtig. En dan moet je je voorstellen dat deze discipelen daar zijn en die snappen niet. Die hebben het niet zo vaak gehoord zoals wij dat nu horen. Ze hebben niet die dagen al meegemaakt. En Jezus legt deze dingen uit en voor hun is het een raadsel. En hij zegt dat wanneer hij teruggekeerd is in de hemel, dan zal hij zijn Vader vragen om zijn volgelingen een andere trooster te geven. En het Griekse woordje dat daar gebruikt wordt voor trooster is... Korende daar. Klopt. Parakletos. En als je iets langer bij Gert-Joop bent geweest, dan heb je dat woordje wel vaak gehoord. De parakletos. Het is meer dan troosten. Of pleitbezorger. En deze parakletos, deze pleitbezorger, zegt Jezus, is iemand die erbij geroepen wordt. Een parakletos was voor hen bekend. Een bekend persoon. Nou, ik heb het vaker uitgelegd, ik ga het niet allemaal uitleggen weer. Maar een parakletos bestaat uit twee woorden. Para, dat betekent ernaast. Paramedisch iemand is iemand die met medische mensen werkt. Een paramilitair komt ernaast. En kletos komt van het woordje kaleo, wat betekent roepen. Zo, de parakleet is iemand die wordt naast iemand geroepen. En dat was iemand die ook in een hof, een rechtszaal kwam. En dan namens de beschuldigde trad hij op om te pleiten voor. En Jezus wordt dat ook genoemd als onze advocaat. Zo, de parakleet. En deze werd geroepen om erbij ondersteuning te geven. Blijkbaar had Napoleon en zijn leger zulke mensen dat voor ze de strijd ingingen, werden zij geroepen om de troepen de moed in te praten. En dat is wat de Heilige Geest, de parakleet, doet. Hij praat de moed in. Hij komt en hij geeft, zet een schouder onder je arm om je te helpen met die taak. Zo, deze pleitbezorger, zegt Jezus, zal iemand zijn die erbij geroepen wordt. En ik zal de Vader vragen, ik zal hem aanroepen om deze te sturen naar jullie. En hij zal raad geven, hij zal troosten, hij zal helpen, hij zal bemoedigen. Want dat zijn al de dingen die een parakleet in hun wereldje, waar ze mee bekend waren, deed. En deze pleitbezorger zal niet zijn zoals ik, zegt Jezus. Want ik ben hier een paar jaar op aarde en in de laatste 3 jaar heb ik jullie van dichtbij meegemaakt. Maar toen ik daar was aan de noordkant van Galilea en jullie waren aan de zuidkant van Galilea, moesten jullie een reis maken om bij mij te komen. Ik was niet overal bij jullie. Maar de Heilige Geest die komt, die zal altijd, zegt Jezus, bij jullie blijven. Want wij weten, omdat hij, zei Jezus ook, in jullie zal wonen. En zo, hij zal altijd aanwezig zijn. En daarom ga ik de Vader, wanneer ik terugkom in de hemel, ga ik de Vader vragen om die parakleet te sturen, die altijd bij jullie zal zijn. Jullie zullen nooit alleen zijn. Dan zegt Jezus dat de Heilige Geest niet alleen bij zijn volgelingen zal zijn, maar ook in hun zal wonen. Maar u kent hem, zegt Jezus in vers 14, want hij blijft in u en zal in jullie zijn. En ik zal, vers 18, jullie niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar jullie toe. Met andere woorden, discipelen, ik zie dat jullie dit niet helemaal snappen, maar ik probeer jullie te bemoedigen met een boodschap van hoop. Jullie zullen niet alleen hierachter zijn. Jullie zijn verdrietig omdat ik wegga. Jullie zijn verdrietig omdat jullie het niet helemaal snappen. Maar heb hoop, heb hoop. En de Heilige Geest en wij staan aan dezelfde kant. De Heilige Geest, zijn aanwezigheid, is de aanwezigheid van God in ons leven, want hij is God. Ik heb het niet allemaal uitgelegd, maar weet je, ik kan niet begrijpen dat christenen praten over de Heilige Geest als een het. Want de Heilige Geest is een persoon. Hij is de derde persoon van de Godheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is aanwezig en hij is de aanwezigheid van God in ons leven. En hij werkt in ons en hij werkt met ons en hij werkt door ons. Hij helpt ons te leven naar Gods wil. Vers 26 van hoofdstuk 14. Maar de parakleet, de parakletos, de Heilige Geest, die de Vader jullie zenden zal in mijn naam. Vader en Zoon werken samen met de Heilige Geest. Die zal jullie in alles onderwijzen en duidelijk maken. Zo, wat is een van de taken van de Heilige Geest, een van zijn werken? Hij zal onderwijzen. En wie zal hij onderwijzen? Staat hier jullie. Wie is de jullie? Ja, wij zijn nu de jullies, maar de jullies daar waren die eerste volgelingen van Jezus. En dit onderwijzen houdt in, hij zal het uitleggen, hij zal het duidelijk maken, hij zal het in herinnering brengen. En jullie in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Zo, ik ben al vooruit gegaan daar. Vers 27. Vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik je. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die jullie. Laat jullie hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Jongens, maak je niet ongerust. Verlies de moed niet. Want ik ga de Heilige Geest naar jullie sturen. Het gevolg van de aanwezigheid van en het werk van de Heilige Geest in ons leven is een diepe en een blijvende vrede in ons hart. En deze vrede is veel meer dan de afwezigheid van ruzie, de afwezigheid van oneenheid, de aanwezigheid van oneenigheid en van conflicten. Vele mensen denken, als dat ophoudt, dan heb ik vrede. En dat is dan misschien een beetje staakt het vuur. Want je kan staakt het vuur hebben zonder vrede. Maar de vrede die Gods geest in ons bewerkt, is een vrede met God. Is een vrede van het is goed. Is een vrede dat we acceptatie en aanvaarding ervaren van God. Je bent mijn geliefde, je bent mijn kind. En het is een vrede omdat God zelf in en met ons is, altijd. Het is een rust in een storm. En dat zie je bij mensen, gevolgelingen van Jezus, die soms door moeilijke stormen heen gaan. Ze worden van kant naar kant geschud. Het bootje kiept bijna om. Maar daar in dat bootje kunnen ze zingen, it is well with my soul. En dat ervoert de schrijver van die hymne. Johannes 15, we gaan naar de volgende hoofdstuk en we gaan naar vers 26. Maar wanneer de pleitbezorger is gekomen, die ik jullie zenden zal van de Vader. Hij komt van de Vader en de Zoon. En hij heet de Geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die over mij getuigen. Jezus noemt deze bijzondere pleitbezorger de Geest van de waarheid. In vers 17 van hoofdstuk 14 en in 26 wat we net gelezen hebben. De Heilige Geest is de bron van alle waarheid. Hij vertegenwoordigt alles wat waar is en waarheid is. Hij brengt altijd en alleen maar de waarheid. Nooit brengt hij een leugen. Nooit brengt hij een verdraaiing van het woord van God. Hij is de bron van alle waarheid. Hij stelt alles wat niet waar is aan het licht. Zo hij komt in ons leven en hij laat ons zien wat wij vasthouden dat niet waarheid is. En hij overtuigt ons van wat wel waarheid is. Hij openbaart dat, maakt dat aan ons bekend. Hij is de geest van waarheid door wie Jezus mensen vrijheid in vrijheid zet. Want de waarheid maakt vrij. Jezus zegt ook dat wanneer de geest van de waarheid die van de Vader uitgaat gekomen is, zal hij over mij getuigen. Hier zien we nog een werk van de Heilige Geest. Hij getuigt van Jezus. Nou zullen we dat zo kunnen verwoorden van hij verwijst naar Jezus. Hij trekt de aandacht niet naar zichzelf. Jezus trok de aandacht niet naar zichzelf, maar verwees naar de Vader. En de Heilige Geest, wanneer hij komen zal, zal steeds weer verwijzen naar mij, zegt Jezus. Hij zal van mij getuigen. Hij zal steeds zeggen van, ik richt jullie ogen door naar Jezus. Dat is een werk van de Heilige Geest. In vers 27, en jullie zullen ook getuigen, want jullie zijn van het begin af bij mij. Zoals de Heilige Geest over Jezus getuigt, en hij zegt dan, en jullie zullen ook getuigen, dan over wie zullen wij getuigen? Ook over Jezus, want we zijn de getuigen van hem. Om dat te kunnen zijn, en om dat te kunnen doen, hebben we bovennatuurlijke kracht nodig, zegt Jezus. En daarom zegt Jezus, dan ga ik de Vader vragen, en hij zal de Geest uitstorten. Tot nu toe is het woordje kracht niet voorgekomen. Maar jullie hebben een bijzondere kracht nodig om zo te kunnen leven. Je hebt kracht van God nodig om de waarheid in je leven toe te passen. En iedereen, en dat hebben we allemaal met dingen, dat wanneer we met dingen van waarheid te worstelen hebben gehad. En we waren zo gewend om zo te denken, zo te leven. En dan komt de geest van God en die brengt de waarheid en hij laat ons zien dat ons leven niet rijmt met de waarheid van wie hij is en het woord van God. Dan vindt er een worsteling plaats. Zoals afgelopen woensdag ook, toen een paar dingen gezegd werden en ook onderwerpen die gevoelig liggen. Dan vond er een worsteling plaats in de harten van sommige mensen, want het is de waarheid van Gods woord tegenover dat wat ik waarheid acht. Dan vindt er een worsteling plaats. En om die waarheid dan in mijn leven toe te gaan passen, heb ik de kracht van Gods hulp nodig. De kracht van Gods geest. Dan heb ik nodig dat iemand mij bemoedigt. Dan heb ik nodig dat iemand bij mij komt en zegt van, ja, dit is de waarheid. Dan heb ik iemand, leef daarna. En dat is wat de Heilige Geest doet. Dan komt hij en hij zet zijn schouder onder. En hij helpt mij om te gaan. En hij pleit. Dan komen we bij hoofdstuk 16. Vers 7. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig, het is goed voor jullie dat ik wegga. Zou je dat snappen? Het is goed dat ik wegga. Ze zijn verdrietig dat hij zegt deze dingen die ze niet helemaal snappen. En hij zegt, maar jongens, treur niet. Het is eigenlijk goed dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de Parakletos niet naar jullie toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar jullie toezenden. En als hij gekomen is, zal hij de wereld overtuigen. Hier komen we bij een volgend werk van de Heilige Geest. Hij zal de wereld overtuigen. Hij brengt de waarheid en hij zal laten zien van waar wij de waarheid niet toepassen. Hij zegt hier, overtuigen van zonde. Het is niet mogelijk om zonder de overtuigende werk van de Heilige Geest in te zien dat wat ik doe zondig is, dat ik een zondaar ben. En dan wanneer ik dat besef, de openbaring van Gods Geest, helpt hij mij om mij te keren tot Jezus Christus en vergeving van zonde te ontvangen en een kind van God te kunnen worden. Hij zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Vers 13. Maar wanneer hij komt, de geest van de waarheid, zal hij jullie de weg wijzen. Hij zal niet alleen bij jullie zijn af en toe, maar hij zal bij jullie zijn altijd, omdat hij in jullie zal zijn. En hij zal jullie gids zijn. Hij zal jullie de weg wijzen. En daarom later spreekt het Nieuwe Testament over dat we ons moeten laten leiden door de geest. Want hij is de geest van de waarheid. Hij is de geest die Jezus als niemand anders kent. Hij is de geest die ons verwijst naar Jezus. En als wij dan de waarheid moeten ons moeten aanpassen naar de waarheid en die weg moeten gaan. Wie beter kan ons dan leiden daarin dan de Heilige Geest? Wanneer hij komt, zal hij jullie de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken. Soms vind ik dat er een ongezonde aandacht is voor de Heilige Geest. Terwijl de Heilige Geest ons gegeven is om ons te verwijzen naar Jezus en naar de Vader. Maar ik snap de achtergrond soms, omdat zo weinig over de Heilige Geest bekend is in onze opgroeien, dan komen we daar en zien we wat de Heilige Geest allemaal doet en gaan we zo focussen op de persoon van de Heilige Geest. En daarnaast is wat dan daaruit vloeit, is dat mensen zich zo focussen op manifestaties van de Heilige Geest, in plaats van te luisteren naar de Geest die ons steeds verwijst naar Jezus Christus. En hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij jullie verkondigen. Hij zal mij verheerlijken. En als hij Jezus gaat verheerlijken, als dat zijn doel is onder andere, wat zal hij ons helpen om te doen? Ook om Jezus te verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en jullie het jullie verkondigen. Vers 15, alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij uit het mijne zal nemen en het jullie zal verkondigen. Hij zal het aan jullie bekendmaken. En toen kwam de dag van hemelvaart, 40 dagen na zijn opstanding uit de dood van Jezus. En op die dag in Handelingen 1 vers 8 zegt Jezus, maar jullie zullen, ze moeten wachten in Jeruzalem. En als jullie daar wachten, dan zullen jullie de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over jullie komen zal. En jullie zullen mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. En hier gebruikt Jezus het woordje kracht. Jullie zijn opgeleid. 3 jaar lang hebben jullie, velen van jullie, met mij gewandeld. En 3 jaar lang heb ik geïnvesteerd in jullie. 3 jaar lang heb ik jullie, jullie mijn vader willen laten leren kennen. Want wie mij ziet, weet hoe de vader is. En ik heb jullie dingen onderwezen. En ik wil dat jullie nu de wereld ingaan. En ik wil dat jullie discipelen gaan maken van alle volken. En dat jullie hen moeten leren alles te onderhouden wat ik jullie heb onderwezen. En dopen in de naam van de Vader. Zij die tot geloof komen, dopen in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. En het is een opzet, het is een grote taak. Daarom heet het de grote opdracht ook. Het is een grote taak. Maar jullie zullen niet alleen zijn. Ik zal altijd bij jullie zijn. En dan, wanneer de taak voor jullie begint is, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, om jullie kracht te geven. En dan wordt het anders verwoord van, in onze situatie, van ga aan de slag met het checken van hoe het staat met jullie tent. En de tentpinnen. En dit is één van die pinnen. De Heilige Geest, de waarheid over de Heilige Geest. En die moet stevig daarin staan. En dat we weer opnieuw kijken naar, hoe is mijn relatie met God en met vervuld zijn met Gods Geest. En in leven vanuit de kracht van Gods Geest. En zo, nou zegt hij in vers 8 van hoofdstuk 1 Handelingen. Hij net op het moment voordat hij weggaat, hij zegt, jongens, wacht in Jeruzalem. Want jullie zullen kracht hebben om dat uit te voeren waarvoor ik jullie getraind heb. Als zij dat nodig hebben, waarom zouden wij kunnen denken dat wij dat niet nodig hebben? Dat wij het zonder Gods Geest kunnen doen. En toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren al die gelovigen bij elkaar in één huis. Dit was het feest om het binnengehaalde oogst te vieren. Feest van weken. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Dit staat al om in Handelingen 2, gaan we niet lezen. Maar het gebeurde opeens, het was onverwacht. En ze hoorden een vreemd geluid. En het klonk alsof er een harde wind begon te waaien. Het was geen wind, maar het klonk alsof. En overal in het huis hoorden zij het. En toen zagen ze ook iets dat op tongen van vuur leek. En dat vuur verdeelde zich en daalde op iedereen neer. Een bijzondere gebeurtenis. En ze werden allemaal vervuld, allen die daar aanwezig waren. En dat waren er een paar duizend mensen. Want we weten dat op die dag kwamen er 3000 in één keer tot geloof. En ze werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen te spreken in vele vreemde talen. Zo al die gasten die waren gekomen naar het feest in Jeruzalem, die zagen dit gebeuren, hoorden daar iets van in dat huis waar die 120 mensen bij elkaar waren. En die 3000 mensen, die zagen, die hoorden wat, die zagen tongen van vuur neerdalen, konden niet omschrijven. En toen hoorden ze hun praten in hun dialecten, hun talen. Ze werden vervuld en zij begonnen zelf te praten in vreemde talen. Die mensen in dat huis, zoals de Geest hun te spreken gaf. En dus wil ik afsluiten met wanneer wij vervuld worden met Gods Geest. Wanneer wij gedoopt worden met Gods Geest en leven in de vervulling dagelijks voortdurend in de kracht van Gods Geest. Wanneer wij de Geest toelaten om ons de waarheid te laten zien en ons te helpen om de waarheid in ons leven toe te passen. Wanneer wij ons toelaten om door de Heilige Geest geleid te worden en dat Hij ons kan overtuigen van dingen in ons leven en van dingen van Gods wil voor ons leven. Wanneer wij ervaren dat de Geest van God over ons komt, dan worden wij door Hem bekrachtigd. Bekrachtigd om God te verheerlijken en Hem te kunnen aanbidden. Wat gebeurde daar op de eerste dag? Dan worden we bekrachtigd om de getuigen van Jezus Christus te kunnen zijn. Dan zullen mensen niet anders dan merken dat wij anders zijn. Ze kunnen het misschien niet verklaren, maar ze zullen merken. Er is iets. We ruiken iets. Het zal de geur van Christus zijn, omdat we in de kracht van Gods Geest leven. En niet op een zondag. Alleen. En niet alleen wanneer we met christenen zijn, maar overal. Om God te kunnen dienen, zullen wij die kracht ontvangen. Om te leven zoals God dat wil, zullen we die kracht ontvangen. Om de dag de beste te maken van elke dag. Efeziërs 5, vers 15, denk ik. Hebben we die kracht nodig. Om weerstand te kunnen bieden, wanneer de vijand ons probeert te verleiden. Jezus werd gedoopt met de Heilige Geest en vervuld met de Geest werd hij geleid de woestijn in. En daar kwam de Satan en tot 3 keer toe probeerde hij hem te verleiden. Maar hij had net daarvoor de kracht van God ontvangen toen de Heilige Geest was neergedaald. En hij kon antwoord geven op elke van de aanvallen op zijn leven. Is de kracht van Gods Geest te zien in jouw leven? Leef je, put je de kracht van Gods Geest en leef je vanuit die kracht? Ik vraag niet, spreek je in tongen? Ik vraag niet, breng je een profetie? Ik vraag niet, praat je over Jezus met mensen? Nee, ik vraag, is de kracht van Gods Geest te zien in jouw wandel met Jezus Christus door anderen heen. Vaak voor ik ging studeren, was ik mijn baan kwijtgeraakt. Ik ging werken voor een man en tijdens mijn studie heb ik onder andere ook sommige vakanties voor die man gewerkt. Er was iemand uit onze kerk en ik ben dankbaar dat hij mij een baan aanbood. Als ik bereid was om enig iets te doen, zei hij, mag je bij mij komen werken toen ik mijn baan kwijtraakte. We waren 6 maanden of zo getrouwd toen dat gebeurde. En ik ging voor hem werken. En ik was bereid om alles te doen en ik heb ook alles gedaan. Ik zal je niet vertellen wat sommige dingen zijn die ik moest doen, maar ik was bereid om te werken en te leren. Maar deze man, waar we ook gingen, want we kwamen veel bij mensen enzovoorts aan huis enzovoorts. En waar we kwamen, was hij snel om te praten over Jezus. Hij was, zoals ik denk dat ik al gezegd heb, hij zat bij ons in de kerk, zo leerde ik hem kennen. En zo, dan ging ik met hem mee soms en dan was het snel dat hij praatte over Jezus. Hij bad in tongentaal. Hij kon alles uitleggen over de Heilige Geest. Heb ik al gezegd dat hij ook in tongen bad? Oké. Maar er was één iets dat mij heel verdrietig deed. En dat is zijn taal. Als hij boos wordt, kon hij vloeken als geen ander. En hoe hij op zijn personeel... uitliet tegenover zijn personeel. En welke termen hij gebruikte als zij het niet goed deden. En ik was jong... Ik was in die zin onervaren, ik was in een zekere zin ook goedgelovig en naïef. Maar ik zag deze dingen. Ook hoe hij uitsprak over zijn racistische uitspraken ook. En ik had de moeite mee om het te kunnen rijmen. Want ik was net 2, 3, 4 jaar daarvoor was ik gekomen in de charismatische beweging. Ik ontdekte deze dingen over Pinksteren, over de Heilige Geest en gedoopt zijn met de Heilige Geest. Dat was ik. En ik sprak ook in tongentaal. En ik had het beeld dat als je dit meegemaakt hebt, nou, dan ben je er. Ja, dat denk je. Elke keer als je weer iets nieuws meemaakt in het woord en je ontdekt het en je zet dat stapje, dan denk je, nou, ben ik er in die zin. Het moet nog veel veranderen, zien jullie ook in mij. Maar dat was een beetje. En toen kwam ik met zo iemand. Toen hij mij aanbood, dacht ik, nou, dit is fijn. Dit is een man die al die vakjes kan afvinken. Maar had ik zo... Ik kon het niet rijmen. En dan denk je terug, vaak denk ik daaraan terug. Ik ben heel dankbaar voor wat ik geleerd heb bij hem. Dus ik zei, ik moest alles doen. Ik heb ook veel geleerd enzovoort. Maar dan zeg ik van... Je kan in tongentaal praten, je kan overal waar je komt vertellen over Jezus Christus, je kan alles uitleggen, al deze feesten uitleggen, precies welke dagen het gebeurde, op welke tijdstip ze bij elkaar wonen, hoeveel er dronken waren, hoeveel er niet dronken waren, want dat werd beschuldigd. Al dat soort van dingen. Maar mijn vraag vanochtend is, maar is de kracht van Gods geest zichtbaar op een manier dat mensen Jezus aantrekkelijk vinden als ze kijken naar ons leven? En helaas is dit niet de laatste keer dat ik mensen ontmoet heb in die deze dingen allemaal kunnen zeggen en vertellen. Maar dan kijk ik naar hun leven. En ik hoop dat mensen naar mijn leven. En daarom zeg ik, ik ben niet volmaakt, maar ik wil groeien. Ik wil ook dat gebied in mijn leven vergroten. De tent daar, die pinnen dieper slaan. Zodat mensen die bij mij in de buurt komen en bij jou en bij ons in de buurt komen, de geur van Christus mogen ruiken. En dat kunnen we alleen als we ons openstellen voor de vervulling van Gods geest in ons leven dagelijks. En zeggen, kom o Heer, vul ons opnieuw. In de bidstond vanochtend werd ik me ervan bewust, herinnerde ik me aan de uitstorting van Gods geest. 3000 mensen komen tot geloof. En ik besefte me, in onze Nederlandje en vooral op de gebieden waar we zijn, en we hebben woensdagavond hadden we een avond waar we keken naar, wat zijn de dingen mis in ons land? Die niet goed gaan. En als alles dat bij elkaar optelt, dan zeg ik, wat we nodig hebben, is een nieuwe, frisse uitstorting van Gods geest. Die ons Jezus Christus laat zien. Mensen Jezus Christus laat zien. Maar het begint bij mij. Zoals ik elke keer weer zeg, het begint bij mij. Dat ik zeg, o Heer, stort opnieuw uw geest uit in mijn leven. En laat de geest van waarheid zijn schijnwerper schijnen in mijn leven. En laat me zien. En weet je, soms vind ik het niet fijn om dat te vragen. Want hij doet het ook. Hij doet het ook. En als hij de schijnwerper laat zien. En je doet er niks mee. Dan blokkeer je de werking van Gods geest in je leven. En je verdere ontwikkeling. Zullen we bidden. Toen Jezus in Johannes 7 zei, kom tot mij, allen die dorst hebben, zei hij, als iemand dorst heeft, dat betekent dat dat voor iedereen geldt. En dorst hebben betekent een verlangen. En hij zei, laat die persoon dan bij mij komen. We gaan niet naar de Heilige Geest. We gaan niet naar de voorganger. We gaan niet naar Pietje Puk of wie dan ook. Nee, Jezus zei, als je dorst hebt, kom bij mij. En dat is wat de Heilige Geest in ons harten werkt van, ga naar Jezus. Je hebt dorst. En dan zegt Jezus, kom dan bij mij. Kom bij mij. Het is een keus die we maken moeten. Het is erkennen dat Jezus Christus de bron van het leven is. Dat Jezus Christus het brood van het leven is. Dat Jezus Christus het leven is. Dat Jezus Christus de enige weg en manier is om bij God de Vader te kunnen komen. En dan zegt Jezus, kom dan bij mij en drink. Zo wij komen en dan moeten wij die stap zetten van drinken. We moeten het innemen. En we moeten het verwachten. En wie is die als iemand? Jezus gaat iets verder en hij zegt, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit geldt voor degene die in Jezus Christus als verlosser geloven. Die weten dat Jezus aan het kruis voor hun, voor jou en mij is gestorven. En dan zeg je misschien vanochtend, maar Gert-Joop, dat weet ik niet. Ik heb dit nog nooit eerder gehoord. Dan wil ik zeggen, Jezus zegt ook ergens anders. Ik sta aan de deuren en ik klop. Wie de deur open doet, ik zal binnenkomen. En ik zal feest vieren met hem, maaltijd. En als je voelt dat Gods geest vanochtend in jouw hart werkt en je kan het misschien niet zo omschrijven, maar er ontstaat iets waar je zegt van ik heb honger, ik wil Jezus leren kennen. Dan heeft de Heilige Geest vanochtend gewerkt in jouw hart. En dan wil ik zeggen, je kunt je tot hem wenden. Je kan zeggen, vanochtend heb ik u gehoord, God, en ik wil u leren kennen. En ik snap het niet allemaal en ik weet niet precies waar Gert-Joop het over heeft, over Jezus aan het kruis. Maar ik wil u leren kennen. En ik wil dat mijn leven van u wordt. En dat u mij vult met uw geest. De gros van ons zal vanochtend hier zitten en zeggen van ik ben een kind van God. Maar als het goed is, zullen we ook elke dag opnieuw een zekere dorst hebben. En dan komt de uitnodiging naar een ieder van ons. Kom dan tot mij en drink. Stel je kwetsbaar op en ontvang. Erken dat ik het ben die het leven geeft. En zo wil ik vragen, Vader, dat u vanochtend ook hier uw geest uitstort. En ik wil in het bijzonder vragen even een algemeen gebed doen. Voor degenen die vanochtend zeggen van ik heb dorst. En ik wil bij Jezus komen. Ik wil drinken. Ik wil ontvangen. Misschien heb ik het meerdere malen gedaan, maar op dit moment besef ik weer opnieuw. Ik heb de geest van God nodig die mij de kracht geeft om te leven zoals Jezus dat wil. Wil ik vragen, ga dan even staan. Het is niet in het staan dat dit gebeurt, maar je geeft aan en dan wil ik voor je bidden. Vader, u ziet degene die staan. U weet precies wat hun honger en dorst en verlangen is. Maar ik vraag u vanochtend opnieuw te komen en deze mensen en ons allemaal onder te dompelen in uw geest. Dat uw geest niet alleen zal neerdalen op hen, maar dat ze dat zullen ervaren van ondergedompeld worden in de geest van God. Vervuld zijn met Gods geest en leven vanuit de kracht en als gevolg van de leiding van uw geest. We stellen ons open voor alles wat u wilt doen. We lezen ook, Vader, dat er waren sommige tekenen. Ik noemde het al, tongentaal. Anderen profeteerden, gingen profetieën uitspreken. Maar het allerbelangrijkste is dat we die kracht ontvangen om getuigen te zijn van hem die zijn leven voor ons gaf. En wie wij het waard vinden om hem te volgen en hem te dienen. Namelijk Jezus Christus. Die ons gebracht hebt tot bij de Vader en die wij nu mogen aanspreken als onze dierbare Vader in de hemel. En wiens naam, Vader, Zoon en Geest van God, wij graag groot willen maken, ook als we nu tot slot nog een lied samen zingen. Dank u wel, ook voor uw goedheid deze ochtend.